Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wien heb ik nevens u om oog? Wat zou mijn hart... Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Ook vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs, zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 147 vers 3 en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 2 Korinthe 13, de versen 1 tot en met 13. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren. Als tegenwoordig zijnde de tweede maal en ik schrijf het nu afwezend aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederkom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke nu niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelven of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelven. Of kunt gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, omdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Nelis Nipius, van wie vanmorgen haar oude moeder op de leeftijd van 99 jaar is overleden. We willen er dan ook op attenderen dat woensdagavond de gelegenheid is om haar te condoleren en donderdagochtend de begrafenis zal zijn. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo komen wij tot u om samen uw aangezicht te zoeken. En geef dat het ook zo in ons hart mag leven. Verhef gij uw aangezicht over ons in gunst. Heere, want daarin ligt toch het leven. Als gij ons aanziet in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want buiten hem is geen leven. Buiten hem is een eeuwig zielsverdriet. Daarom zie ons toch aan in uw lieve Zoon. Dat wij achter hem mogen schuilen, in hem gevonden worden voor tijd en eeuwigheid. Wij bidden u, zoudt gij daartoe ook vanavond de prediking willen gebruiken, om uw kinderen te bevestigen in dat allerheiligst geloof, in die drie enige God, Heere, voor het verstand nooit te vatten, nooit te doordenken, maar in alle eenvoudigheid te leren aanbidden. In stille verwondering. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Onderscheiden personen en toch één. Heer, als wij daarover moeten spreken, dan kunnen wij dat niet. Dat is onmogelijk. Hoe zal dat ooit kunnen? En daarom bidden wij u. Geef dat we dan maar uw woord mogen naspreken. Dat we dan door mogen geven hoe gij uzelf in uw woord openbaart als de drie-eenheid. En dat nu een drie-enige God nodig is om zondaren te verlossen. En dat dat heilgeheim is geopenbaard mag worden voor het eerst of opnieuw. En dat we daarin ons mogen verwonderen dat gij zo wonderlijk zijt. Dat die drie-eenheid nu zo gepast is om zondaren zalig te maken. Heere, zo roepen wij uw naam aan en bidden u om de verlichting van uw Heilige Geest. Heere, geef dat we luisteren mogen, ook al is het niet zo eenvoudig, Heere. En wij bidden u dan ook, geef ons de rechte woorden, geef ons de rechte inzichten, dat we het zo mogen verkondigen. Dat er iets van mag gaan oplichten als u door uw Heilige Geest daar de ogen voor gaat openen. En het licht doet vallen op u wie u wilt zijn. O Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden u, geef ook dat onze jonge mensen mogen luisteren. Heere, dat ze niet afgeleid worden met de veelheid van gedachten die ook bij hen leeft. Maar dat ze in alle rust en stilte door u op een leerschool genomen mogen worden. En door u onderwezen mogen worden wie gij wilt zijn als God de Vader, als God de Zoon, en als God de Heilige Geest en nochtans één God. Heere, wij bidden het u. Geef ook dat de ouderen het zien en geloven mogen. En dat ze de troost uit mogen scheppen. En geef ook dat we u nodig mogen krijgen als die drie enige God. Heere, dat is nou een werk van u. Doe het ook vanavond in ons midden. Begeef en verlaat ons toch niet, houd ons vast, o grote koning aller koningen. En dan is er ook weer een droeve tijding uitgegaan, ook in het midden van de gemeente, dat van onze zuster Nelis Niepjes, haar oude moeder, is overleden op de leeftijd van 99 jaar, bijna een eeuw oud geworden, en toch gold het ook van haar, en zij stierf. Heere, gedenk ook onze zuster, voor wie dat ook weer een heel ingrijpende zaak is, die ze ook moet beleven en inleven. Wilt u bij haar zijn, sterk haar ook, de komende dagen als er weer zoveel op haar afkomt, bijzonder ook donderdag op de begrafenis. Heere, ze is zelf ook al bij hen die naar uw woord de ouden genoemd worden. En geef ook dat ze zelf, ook door dit sterven van haar moeder, erbij bepaald mag worden, ook ik moet spreken. Wie weet hoe spoedig. En wij bidden u, geef dat ze bereid mag zijn om u te ontmoeten. Heren, wij hebben er ook in het midden van onze gemeente die ook al in de 90 zijn. Heren, wij bidden u voor al onze ouderen. Dat ook dit bericht door hen gelezen en gehoord in mag slaan. Dat ze een kracht mag doen. Dat ze ook u zouden zoeken en u zouden rusten voordat ze het weten mogen. In u geborgen te zijn. Gedenk hen die met ons meeluisteren. Och, dat ze zouden luisteren vanavond alsof het de laatste keer zou zijn dat ze kunnen luisteren. Want we zijn toch mensen van een dag. Wees met hen die naar ons luisteren via de kerktelefoon. Heren, geef dat ze ook mogen ervaren dat u van hen af weet. En dat we ook voor hen bidden mogen. En dat ze zo in die weg ook mogen ervaren. Dat ze er ook bij horen. Ook al kunnen ze door de gebreken van het lichaam niet meer opgaan naar uw huis. Wees ook met hen die op de kinderen passen, dat je ook bij hen blijven. Wees ook bij hen die door ziekte of andere reden niet onder ons midden kunnen zijn. Wilt u ze ook gedenken. Heer, gij weet dat er ook zijn die we missen. Dierbare koning, we dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u ook geven in de weg van het wonder, Heer, dat nog weer samen mag komen wat zo bij elkaar hoort. Heer, wilt u dat doen, dat we dat van u mogen en verwachten. En dat we zo op mogen zien tot u de levende God. Heere, wilt gij ons zo gedenken. Zie in gunst en genade op ons neer. Open de schriften. Wij willen u ook bidden voor uw volk Israël. Dat we hartelijk mogen bidden voor haar bekering, Heere. Gij hebt het toch beloofd en gans Israël zal zalig worden. Dat we pleiten mogen op dat woord van u vervullen, Heere. Gij hebt toch beloofd dat gij ook met de bekering van Israël een bloeitijd zou geven. O, dat we er naar uit mogen zien in deze tijd, waar het atheïsme haar mond zo duchtig roert, waar zoveel opponeren tegen uw woord, tegen het bestaan van u, in een felheid die ongekend is. Heere, maar u bent sterker. U kunt ook dat schreeuwen doen verstommen, en dat zal zijn Saulus op de knieën terecht mogen komen. En dat u het zegt, het is uw hart de versen er tegen de prikkels te slaan. Heren, wij bidden u ook voor het werk van de zending. Wereldwijd, wilt u ze nabij en goed zijn. Die zoveel jaren in eenzaamheid het werk doen. Wilt u ze sterken, we denken ook aan de familie Wessels. Wilt u ook aan hen gedenken. Wil gij ook gedenken aan familie Visser die onder ons mag zijn. Een aantal maanden in Nederland, wilt u ook bij hen blijven, dat ze uit mogen rusten en op uw tijd weer teruggaan. Heren, maar in hen bidden wij voor al die zendingswerkers in Afrika, in China en waar dan ook. O grote koning, breid uw koninkrijk uit, dat het verlangen in ons hart mag leven. Heren, wij roepen uw naam aan. Ook voor hen die het werk van evangelisatie mogen doen. Onder de grote steden. Maar zoveel zijn die in de allerellendigste omstandigheden leven. Aan drugs verslaafd, de criminaliteit, onder de prostituees. Heren, wij smeken uw zegen ook dat werk. Wees met hen die onder de gevangenen het woord mogen verkondigen. Omdat daar deuren geopend mogen worden. Dat uw woord daar ook zijn ingang mag hebben. Wij bidden u ook voor al het werk wat gedaan mag worden. Vanuit het evangelie in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, de gehandicapten, de ouderenzorg. Heer, wij bidden u ook voor allen die in de zorg werken, geef ze liefde en bewogenheid. Voor al degenen die zoveel zorg nodig hebben. Heer, wij roepen uw naam ook aan voor ons onderwijs, voor de meesters en de juffrouw, de docenten. Heer, dat ze met liefde en bewogenheid het werk mogen doen. Dat ze zo ook een middel mogen zijn om jongeren bij u te brengen. Heren, we hebben veel van u te vragen. En we hebben niets verdiend. En zo staan en zitten wij hier voor uw heilig aangezicht als zondaren. Als mensen die het niet verdiend hebben. Als afwijkers. Heren, zoudt gij in ontferming aan ons willen gedenken. Heren, ga ons niet voorbij. Houd ons vast bij alles wat er over ons heen komt. O grote koning, dat we zien mogen dat uw kerk, uw gemeente, ook deze gemeente, vast ligt in uw hand. Heere, dat geeft troost. Bij alles wat er geschiet, gij regeert. En gij gaat door met uw werk, waardoor al het menselijke heen, zult gij uw koninkrijk uitbreiden. En dat geeft hoop, en dat geeft verwachting. En dat we zo in die verwachting het woord mogen verkondigen, en dat we in die verwachting ook mogen luisteren. Geef het uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we mochten vorige keer zo stilstaan bij dat geloof. Een van die kernwoorden en kernbegrippen uit de Heilige Schrift. Die allernoodzakelijkste hand waarmee we Christus en al zijn weldaden mogen aannemen. Dat geloof waar onze Heidelberger Catechismus zo'n heerlijke omschrijving geeft. Dat het is een stellig weten waardoor ik al wat God ons in zijn woord geopenbaard voor waarachtig houdt. En in de tweede plaats is het ook een hartelijk vertrouwen dat mij uit louter genade door Gods vergeving de zonden is geschonken. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Kennis en vertrouwen. Die woorden die dat geloof zo symboliseren en weergeven. Dat onbegrijpelijke wonder dat ik door het geloof zalig mag worden. Maar als dan dat geloof zo uitgelegd wordt in haar wezen, dan komt natuurlijk die vraag als vanzelf naar voren. Maar wat moeten wij dan geloven? Wat is dan een christen nodig om te geloven? Wat is dan de inhoud en het voorwerp van dat geloof? En dan komt er een heel radicaal antwoord. Alles. Niet maar een vragenboekje of een belijdenisgeschrift. Nee, maar alles wat ons in het evangelie wordt beloofd. En dan gebruiken hier onze Heidelberger Catechismus voor het woord evangelie heel de schrift. Het woord evangelie wordt bedoeld het woord van God vanaf Genesis 1 tot Openbaring 22. Heel het woord van God is ons nodig om te geloven. Niets daarvan af te doen. En weet u wat dan zo treffend is? Dat hier iets bijzonders staat. Als dat dan gevraagd wordt in zondag 7, dan staat er bij vraag 22, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Er staat niet, om het zo eens te zeggen, alles wat in de Bijbel geschreven is, ja zeker, dat is waar. Maar onze Heidelberger Catechismus wil er zo op wijzen dat het woord toch in de eerste plaats een belofte woord is. Dat het een woord is waarin God belooft, waarin hij toezegt. Zalig te willen maken al degenen die tot hem komen. Heel de Bijbel, dat is de inhoud van het woord, geloven. Dat wordt geloofd. Maar nu mogen wij ook door Gods genade daarvan een samenvatting ontvangen. En onze Heidelberger Catechismus noemt die samenvatting en ze wijst daarheen, dat zijn de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En die belijdenis, daar wordt samengevat wat heel dat woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 zegt. En het wordt genoemd de apostolische geloofsbelijdenis. Ze worden ons in een hoofdsom aangeduid als de inhoud van het evangelie, een hoofdsom, een samenvatting. En misschien hebben onze jonge mensen wel eens gedacht, wie is eigenlijk de opsteller van die geloofsbelijdenis? Waar komen die eigenlijk vandaan, die 12 artikelen des geloofs, die elke zondag gelezen worden? Wel, daar is een legende over. Een legende die in het begin van de christelijke kerk ook daadwerkelijk werd geloofd. En het volgende werd dan gezegd. Kort na Pasen en Pinksteren verscheen de Heer Jezus in de persoon van de Heilige Geest in de kring van de discipelen. In de kring van de apostelen, ze waren bij elkaar. En door de komst van de Heilige Geest in hun midden werden zij door hem doorgloeid. Ze werden door hem helder verlicht. En op dat moment, onder die krachtige werking van de Heilige Geest, ging Petrus als eerste opstaan. En hij beleed: ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. En daarna stond Andreas op. En toen Jacobus. En zo stond ieder op zijn beurt. Ook Thomas. En hij beleed het van Christus, dat hij ten derde dagen wederom opgestaan is uit de doden. En zo beleed elke apostel één artikel. Ik zei, het is een legende. Want het is niet waar gebeurd. En op het concilie van 1483 werd dat dan ook verklaard. Dat dit niet de waarheid was. Dat zo die apostolische belijdenis niet is ontstaan. Omdat men gemerkt had dat die legende alleen maar bekend was bij de Westerse kerk. En niet bij de Oosterse kerk. Toch is het wel de apostolische geloofsbelijdenis blijven heten, omdat het ook zo'n prachtige hoofdsom samenvatting is van de apostolische prediking. Hoewel we dus niet weten hoe hij ontstaan is, kunnen we wel zien dat de noodzaak groeide om te komen tot zo'n belijdenis. En dat had alles natuurlijk te maken met het toetreden van heidenen tot de kerk. En wanneer zij dan gedoopt werden, was het de gewoonte dat zij allereerst belijdenis van het geloof deden. En dat zien we eigenlijk al direct. Als een van de eerste heidenen wordt toegebracht in de persoon van de moorman. En als hij dan vraagt om gedoopt te worden, dan is het Filippus die hem allereerst zegt, ja dat kan, maar dan komt het er toch op aan dat gij gelooft. En wat moet hij dan belijden? In wie gelooft hij dan? Wel, dan is het, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is als het ware een van de eerste geloofsbelijdenissen. Maar aan de hand van de opdracht van de Heer Jezus om te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, is die belijdenis niet beperkt gebleven tot de Heer Jezus alleen, maar is de belijdenis dus uitgebreid tot de drie personen die genoemd worden in de doopformulen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo is langzamerhand die belijdenis van de drie-enige God uitgebreid en is onze apostolische geloofsbelijdenis ontstaan. Waarin later eeuwen nog weer enkele toevoegingen zijn gekomen, waar gezegd wordt, ik geloof in God, de Vader, schepper van hemel en aarde, omdat door de dwaalleraar Marcion gezegd werd dat de schepping een werk was van een boze macht. En later is er ook weer bijvoorbeeld deze zin aan toegevoegd, nedergedaald ter helle. En uiteindelijk is het Karel de Grote geweest die in 800 de geloofsbelijdenis heeft vastgesteld. Hij was immers wereldheerser over een ontzettend uitgebreid rijk. En hij wilde dat door de eenheid van het rijk ook er een eenheid zou zijn in het geloof. En daarom werd deze belijdenis als een hoofdsom van de christelijke leer door hem vastgesteld en gaf hij opdracht aan de kerk om deze leer en de mensen deze belijdenis te laten leren. En het is aan de hand van deze leidraad dat de Heidelberger Catechismus ons vanaf vanavond en de komende weken wil onderwijzen in de inhoud en het voorwerp van het geloof. En daarom gaan we daar ook van lezen met elkaar. En wel uit zondag 8, waarin we nadere uitwerking zien van de vraag, wat is dan een christen nodig te geloven? Dan wordt er gezegd, dat is al wat in de artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom wordt geleerd. En dan is vraag 24, hoe worden dan deze 12 artikelen gedeeld? En luidt het antwoord in 3 delen. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God, den Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Lieden, de 12 artikelen bepalen ons bij de hoofdinhoud van het geloof. En dat is God. En die God openbaart zich in de drievuldigheid en openbaart zich dat hij één God is. De hoofdinhoud van het christelijke geloof is God, die zich openbaart in een drievuldigheid en toch één God is. Gaan wij eerst zingen met elkaar. En wel uit Psalm 33 en daarvan de versen 6 en 7. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Zingen wij van de Heer uit Psalm 33 en daarvan het zesde en het zevende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven voor de Heer en zijn dienst en vanavond in het bijzonder voor de kerkelijke kassen. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 48, het zesde vers, na het amen der prediking. Wat is een christen nodig te geloven? Ten diepste dit, in God. In God, de drie enige, en die toch één is. Gemeente, u mag dat gerust weten. Je kunt er zo tegenop zien om over deze zondag te preken. Wie is tot deze dingen bekwaam? In het bijzonder over de diepe inhoud van deze zondag. Dan heb je het ook nodig om onderwijs te ontvangen. Want als je al die dagen daar tegenop ziet, daarover mediteert en nadenkt en onderzoekt, dan is het troostvol wat ik tegenkwam, wat eens geschreven is. Spreken over de heilige drie-eenheid, dat is een onmogelijke opgave. God is één in drie en drie in één. Daar kunnen wij niet over spreken. Daar kunnen we zelfs niet over denken. Wij met ons beperkt verstand, wat zouden wij moeten zeggen over God die heilig is? Meent u, dat zijn ontdekkende woorden, maar in zekere zin ook bevrijdende woorden. Het is onmogelijk van onze kant om daar iets over te zeggen. Wat dan? Moet je dan zwijgen? Nee. Maar wat dan wel? Wel dit. Het woord naspreken. Nazeggen wat God van zichzelf gezegd heeft. En dat is eigenlijk ook het wezen van belijdenis doen. Dat doet ook een belijdenisgeschrift. Dat doet ook eigenlijk onze Heidelberger catechismus. Niets anders dan nazeggen. In stille verwondering en vol van eerbied. Nazeggen wat God over zichzelf gezegd heeft. En dat is eigenlijk ook wat onze belijdenis wil doen in deze 12 artikelen. Zeggen over God zoals hij zichzelf heeft geopenbaard. En hoe heeft hij zich geopenbaard? Wel, dat komt al direct naar voren in die 12 artikelen. Die, zo zegt onze Heidelberger catechismus, in drieën gedeeld worden. Onderscheiden naar de goddelijke personen. Maar ik hoor een van onze jongeren denken, ja, maar je zou toch ook mogen zeggen dat die geloofsbelijdenis in vieren te delen is. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. Maar ik lees ook dat er staat, ik geloof in de Heilige Algemene Kerk. Dan komt er toch eigenlijk een nieuwe paragraaf. Ik kan dat begrijpen en toch is dat niet zo. Want wat er volgt na de belijdenis, ik geloof in God de Heilige Geest, dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. Al die artikelen die daarop volgen spreken over het werk van de Heilige Geest, want het is Christus die door zijn geest de kerk vergadert. Het is Christus die door zijn geest vergeving der zonden werkt in het hart van zondaren. En zo is het terecht wat onze Heidelberger catechismus zegt, deze geloofsbelijdenis wordt in drieën verdeeld. En de indeling sluit dus aan op het wezen van God. Hij is toch immers het voorwerp van het geloof. Het tweede wat er nog over te zeggen valt is dit. Over God de Vader wordt het minst gezegd. Daarna wat meer over God de Heilige Geest en tenslotte het meest over God de Zoon. En dat is ook te begrijpen, want het woord van God richt zich bijzonder, ik denk alleen maar aan de vier evangeliën over de persoon van Christus. Maar toch moet ons dat niet tot de gedachten brengen dat, omdat het meest over Christus gezegd wordt, dat hij ook de belangrijkste persoon is. Nee, ik hoop dat ook straks, aan het einde van de preek, het voor ieder, ook voor onze jonge mensen, duidelijk wordt dat er geen onderscheid is tussen personen als het gaat over de rangorde of over hun belangrijkheid of leeftijd. Nee, ze zijn alle drie waarachtig en eeuwig God. En je kunt niet zeggen dat de Vader meer is dan de Zoon of de Heilige Geest meer is dan de Vader. Nee, ze zijn alle drie waarachtig eeuwig God. En als je deze dingen al zegt, gemeente, dan voelt u al iets van de dingen die ik aan het begin zei. Hoe zouden wij daar ooit iets van kunnen verstaan? En dan mag dat ook vanavond wel zijn. Heere, wilt u toch wel in het bijzonder ons door uw Heilige Geest verlichten en leiden, als we geroepen worden om te luisteren naar uw Gods openbaring in de Heilige Schrift. En dat in deze 12 artikelen maar niet gaat over een willekeurige indeling, maar dat we vanavond mogen zien dat het hier gaat over het fundament van het geloof. Het geloof in de drie-eenheid Gods. En het is de kerkvader Athanasius, en we zullen hem vanavond meer tegenkomen, die zo heel bijzonder heeft gevraagd om licht te mogen ontvangen van de Heere over die belijdenis van de drie-eenheid Gods. Hij zegt dan: daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet aldus in de drie-eenheid geloven. Om zalig te kunnen worden, jonge mensen. En ik hoop dat je daarom ook vanavond, al zal het veel van je vragen, dat je toch mag zeggen: Heere, mag ik u zo kennen als de drie-enige. Mag ik u kennen als het nou gaat in het tweede stuk over de verlossing. Heere, mag ik u dan kennen als God de Vader, de bron van de verlossing. Mag ik u kennen, o Zoon, als de bewerker van die verlossing. En mag ik u kennen, o God de Heilige Geest, als de toepasser van die verlossing. En hoor je het, jonge mensen, dan zie je, en ik hoop dat straks nog wat te mogen uitwerken, maar dan zie je in deze omschrijving dat je om zalig te worden nodig hebt, wat Athanasius zegt, een drie-ene God. God de Vader, de bron. God de Zoon, de bewerker. En God de Heilige Geest, de toepasser van de verlossing. En één schreef een predikant: in elk geval moeten wij deze waarheid van de drie-eenheid leren zien. Niet als een onbegrijpelijk leerstuk, maar als een klaterende fontein, waaruit wij met vreugde mogen scheppen de wateren des heils. O, als dat vanavond nou eens gebeuren mag onder de prediking, als de drie-enige God verkondigd wordt, dat je ziel vanavond nou eens wateren des heils mag scheppen, en dat met vreugde, als je door de geest mag zien, dat er nou een drie-enige God nodig is om je zalig te maken. Ja, wat meer is, dat een drie-enig God het is die je zalig heeft gemaakt. Want, en dan moeten we dat ook vanavond weer zien, dat de Heidelbergen niet in de eerste plaats een leerboek is. Al wordt het door velen wel zo gezien, maar het is allereerst een troostboek. Het is allereerst een boek wat ons onderwijzen wil in de leer die naar de godzaligheid is, maar dan wel met persoonlijke toepassing. Want wat staat er nu? Als dan gevraagd wordt, hoe wordt dat nou verdeeld, die 12 artikelen, staat er dan: het eerste deel gaat over God de Vader en de schepping, en het andere over God de Zoon en de verlossing, en het derde deel over de Heilige Geest en de heiligmaking. Heb je wat gemist, jongens, bij deze opsomming? Als het er zo zou staan zoals ik het nu oplas, dan zou het terecht zijn een dor leerboek. Maar dat staat er niet. Want er staat over God de Vader en onze schepping. Over God de Zoon en onze verlossing. Over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan voel je als het ware hier in deze belijdenis dat het gaat over een jubelen in God naar waarde nooit te danken. Dan mag de kerk het vanavond belijden. Het gaat over God de Vader en mijn schepper. Het gaat over God de Zoon, mijn verlosser. Het gaat over God de Heilige Geest, mijn heiligmaker. En dan voelt u dat hier een kind van God aan het woord is, dat zich in God mag verheugen en dat het nou alles gevonden heeft, haar zaligheid in die drie enige God. En ik hoop ook als je die God nou niet kent, die drie enige God, dat je nou onder de prediking mag roepen tot de levende God. Heere, wilt u zich ook aan mijn hart als de drie enige God openbaren. Wat wordt er dan gezegd? Wel, in de eerste plaats wordt er van God de Vader beleden dat hij onze schepping is. En wat wil dat dan zeggen? Wel, in de eerste plaats wil dat dit zeggen, heel eenvoudig, dat wij, zoals wij vanavond allemaal in de kerk zitten, uit Gods hand zijn voortgekomen. Hij is de schepper en daarin is hij ook ons aller vader. Overeenkomstig zijn schepping openbaart God zich aan ons als vader. En daarom mag hij het ook vragen aan u en aan mij. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Hebt u God al die eer gegeven, die hij waardig is als uw schepper en onderhouder? Maar er mag meer van gezegd worden. Als daar beleden wordt, God de Vader, onze schepper, dan mag daar ook iets in liggen dat hij, van wie dat heerlijk beleden mag worden, dat hij de schepper van hemel en aarde is. Van wie de dichter ook mag zingen als hij hem herkent als die schepper van hemel en aarde. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van zeer in mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil geschiet en het wordt terstond. Wat mag de kerk dan in die schepper zien? Wel dat hij het is die met vaderlijke zorg over hen zorgt en over hen bewogen is. En wat komt het dan toch teer te liggen? En wat ligt er dan toch een diepte in die belijdenis, die ik in geloof in God de Vader, onze schepper. Dan mag het gezien worden dat hij het is die met vaderlijke liefde en vaderlijke zorg zijn kinderen omringt. En dan kan het een troost zijn als je dat mag belijden en geloven, te midden van het kruis, te midden van de zorgen en tegenheden. Als niemand voor je ziel kan zorgen, als alle hoop je ontvalt, wat mag dan het geloof in God de Vader je er bovenuit tillen? En dat je zien mag, deze almachtige schepper, deze onderhouder van het gans heelal, is niet alleen mijn schepper, maar hij is ook mijn vader. En dat is het ook waar de Heer Jezus zijn discipelen en in hen zijn kinderen op wijst. Als hij zegt, wees dan niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Zie toch op de vogelen des hemels die niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt hen. Gaat gij dezelfde niet veel te boven? En dan zegt de Heer Jezus het tot zijn kinderen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Daarom hebt geen zorg. Wees daarom in geen ding bezorgd. Want ge moogt het belijden. God de Vader, hij is het, de schepper van hemel en aarde, die voor mij zorgt. Weet u wat er nog meer in door mag klinken? En wat zien we daar nog weinig van. Maar het geloof mag het bij tijden wel zien. Dat God als de schepper deze hemel en aarde geschapen heeft. En dat deze schepping Gods kinderen toebehoort. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat deze schepping die de Heere geschapen heeft, hij die geschapen heeft voor zijn kerk. En dat straks op de grote oordeelsdag hij deze schepping geven zal aan zijn kinderen. Dat is het machtige perspectief en uitzicht van al degenen die de Heere vrezen. Deze schepping is Gods schepping en daarin behoort zij ook ons toe. En daarom zal deze schepping er straks zijn voor de verheerlijkte kerk. Ik geloof in God, de Vader, onze schepping. Wij zijn uit zijn hand voortgekomen. Hij onderhoudt de ganse schepping. Maar ik mag het weten, in het bijzonder door Christus, dat hij mijn Vader is. Die voor mij zorgen zal. En die ook straks, als de schepper van die vernieuwde hemel en aarde, voor mij een hemel en aarde bereid heeft, waarop geen zonde meer zijn zal. Ik geloof in God, de Zoon en onze verlossing. O, daar mag de kerk het belijden en ze mag het weten. Christus, hij heeft door zijn arbeid, door zijn lijden en sterven mij verlost. Waarvan de dichter van Psalm 116 zo heerlijk mag zingen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Gij hebt, o Heer, in dodelijkst tijd gewrikt. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen. Steeds wandelen in het vrolijks levenslicht. Dat is dat wonder. Dat eeuwige wonder door God de Zoon, bevrijd uit de kerker, bevrijd van die hemelhoge schuld, verzoend met God door het bloed van Christus. O God, de Zoon en onze verlossing, ziend op hem mag het wel eens zingen, gij omringt me daar, gij mij in ruimte zet, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. O, gehaald uit die ruisende kuil, uit dat modderig slijk en gezet op die rotssteen, op Christus. Verlost. Enerzijds mag de kerk het weten, dat het een volkomen verlossing is. Volkomen rein, volkomen rechtvaardig. Verlost van de heerschappij van de duivel en van de macht der zonden. Ja, in die zin mag ik het weten, volkomen verlost te zijn. God ziet in mij geen zonde meer. Hij ziet in mij geen ongerechtigheid meer. En aan de andere kant hunker ik naar de beleving van die volkomen verlossing. Want ik heb nog zo te maken met de vorst der duisternis, al is hij overwonnen. God heeft hem nog enige ruimte gegeven, waarmee hij bij tijden ons zo kan benauwen. Waar ik te maken heb met zijn listen en met zijn verleidingen. O, dan heb ik ook nog te maken met die oude mens. Jazeker in Christus verlost. Maar mijn ziel hijgt naar het moment dat ik in mag gaan. In dat hemels koninkrijk. Om dan nooit meer te zondigen, volkomen verlost. Om dan eeuwig te mogen zeggen, wat de dichter zingt in Psalm 103. Mijn ziel, gij looft hem bovenal. Om straks eindeloos te mogen zingen van die heerlijke verlossing. En hem te geven al de eer, ziende het lam, staande als geslacht. Ik geloof in God de Zoon, onze verlossing. Meiden, wat is het rijk om zo even te mogen nadenken over God de Vader en onze schepping. Over God de Zoon en onze verlossing. Maar wat hebben we dan ook nodig om na te mogen denken over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. God de Heilige Geest, hoe onmisbaar is ook zijn werk. In de eerste plaats als het gaat over dat grote wonder van die waarachtige wedergeboorte. Als hij daar het leven gaat wekken in een dode zondaar, dan is dat toch in de eerste plaats het werk van Gods Heilige Geest, die hetgeen Christus verworven heeft, gaat toepassen in het leven van Gods kinderen. Maar wel in het bijzonder is hij ook God onze heiligmaking. Want als nou Christus ons verlost, als hij ons haalt uit de banden en de boeien, hoe zouden wij dan heilig voor hem kunnen leven? Dat is uit ons gans onmogelijk. We hebben het vanmorgen ook gehoord, hoe daar de discipelen het moesten leren. Als zij zeggen, wij gaan vissen, dan komt er niks van terecht. Als u gaat zeggen, en ik zal heilig leven voor God, dan komt er niks van terecht. Wat hebben we dan nodig? God. De Heilige Geest, onze heiligmaking. En dat is zo'n wonder, dat God dan intrek gaat nemen in ons hart. En hij is het, de Heilige Geest, die dat geloof in ons werkt, dat ons meer en meer aan Christus verbindt. Het is de Heilige Geest die dat geloof in ons werkt, waardoor wij de levenssappen uit Christus mogen trekken. En zo door de Heilige Geest met Christus verenigd mogen leven. En dat wij dan uit hem gaan leven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hij woont in ons. En hij is die Heilige Geest die we ook wel noemen de geest der uitbranding. Want wat hebben we het nodig om dat te leren zoals die discipelen het moesten leren. Om te sterven aan eigen verwachting. En daarom moet die Heilige Geest, al die geest der uitbranding, ons doen leren kruisigen, ons hoogmoedige vlees. Dan moet gekruisigd worden dat hart wat steeds maar zichzelf bedoelt. Dan moet ons verstand verlicht worden wat maar steeds bij eigen wijsheid te raden gaat. Dan moet dat gevoel dat denkt dat het zelf al uit kan maken gekruisigd worden. Dan moet wereldlust en zondezin aan ons sterven. En dat is nou het werk van de Heilige Geest in ons. Die geest is het die ons leert al onze wellusten te kruisigen. Het is Gods geest. Die ons ook met Christus doet opstaan in dat nieuwe leven. Het is ook die Heilige Geest die in ons werkt, die hartelijke liefde tot God en tot elkaar. Het is ook de Heilige Geest die in ons werkt, die ware verootmoediging. Het is die Heilige Geest die ons de woorden van Christus leert volgen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om ons op Christus te doen zien. Om onze ogen voor hem te openen. En achter hem aan te komen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om in vergevingsgezindheid, in barmhartigheid en in naaste liefde onze weg te gaan. Kan ik dat? Nee. En ik hoop dat we dat ook vanavond belijden mogen. Wat heb ik u nodig? O Heilige Geest, om te leren bidden, Heere, maak mij aan uw beeld gelijk, o Heilige Geest. Maak mij steeds meer aan Christus gelijk. Heeft Christus voor ons de zaligheid verworven? Is Christus voor ons? Dan is het van de Heilige Geest dat hij in ons werkt. Heeft Christus de rechtvaardigheid voor ons gewerkt? Is het de Heilige Geest die de heiligmaking in ons werkt? Meende, mag ik dat vragen? Kent u dat werk van de Heilige Geest in uw leven? Dat wonderlijke werk. Dat werk dat alles radicaal in je leven verandert. Als u dat werk niet kent, dan bent u nog onbekeerd. Want wat zegt onze catechismus op grond van het woord? Het is onmogelijk dat degenen die door Gods geest wedergeboren zijn in hem geloven, niet zouden voortbrengen de vruchten der dankbaarheid. O, denk maar eens aan dat Bijbelse voorbeeld van Zacchaeus. Als God met zijn geest in hem komt te werken. en Christus bij hem komt te wonen, dan komt dat direct openbaar in het leven van deze Zacchaeus. En hij zegt het zo duidelijk: zo ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, ik zal het hem viervoudig wedergeven. Als die heilige geest der heiligmaking in het leven van Levi komt te tollenaar, wat doet hij dan? Wel, dan staat er een alles verlatende. Hij breekt radicaal met dat oude leven. En hij gaat Christus volgen. Zien wij dat ook niet in de gelijkenis van de verloren zoon? Als hij tot zichzelf komt als een werk van de Heilige Geest, dan vlucht hij heen naar de Vader met de uitgebreide armen. En hij laat achter de varkens, de trog, de wereld waarin hij zich uitgeleefd heeft. De Heilige Geest en onze heiligmaking. Mag er iets van ervaren worden in het leven. Die radicale breuk. Door de geest. Uit de dood opgestaan. Tot een nieuw leven. Oh, en dan weet ik het. Als die vraag bij u komt, u die God vreest. Dan moet u zeggen, wat breng ik daar nog zo weinig van terecht. Maar dan zeg ik, is dat nou je smart? Is dat nou de nood van je ziel, dat je zegt, Heere, wat komt er toch nog zo weinig van terecht? Dat ik zo weinig leef tot uw eer. Leeft er nou in je hart dat verlangen om naar al de geboden Gods volkomenlijk te mogen leven? Dat is nou die oprechte begeerte die daar leeft in het hart van Gods kind. En dat onderscheidt hem van de huichelaar, van de hypocriet. Want een hypocriet die wil alleen maar die zonde doden waar die behagen in heeft. Die hem naam en eer geven, maar die zijn boezemzonde laat voortwoekeren in het verborgenen. Maar het is een kenmerk van het ware geloof dat het wil doden. Al de zonden die ze in haar hart en leven waarneemt. En dat is nou een teken van de inwoning van de Heilige Geest. Dat hij zijn licht laat schijnen in die duistere poel van onze zonden, wat ons hart is. Om het daar licht te maken. En dan kun je niet meer leven met de duisternis. En dan bind je de strijd aan door de Heilige Geest. Om nu Gode te eren te leven. En dat doet ook een heimwee. Een heimwee naar boven. Om als die pelgrim straks te mogen thuiskomen. Waarom? Waarom wil je thuis zijn? Heer, omdat ik hier nog zo vaak die witte klederen des heils bevlek met de zonden. Heer, ik ben de zonde zo moe en ik verlang er zo naar om u te geven wat u eeuwig waard bent. God, de Vader, onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. O, dat je dan vanavond hier in die stille verwondering in Gods huis mag zitten. En dat als zo die drie enige God je enigszins getekend wordt, dat het mag gaan leven wat de dichter zingt. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Zijn doen, die drie enige God, is enkel majesteit, enkel aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid is oneindig. O, dan voel je iets. Wat die schrijver bedoelde dat toen hij het zei, dat het overdenken, het bemediteren van dat onbevattelijke wonder, de openbaring Gods als de drie enige, dat het nou een scheppen is uit de wateren des heils met vreugde. Als je zo mag zien dat er een drie enig God is, een volkomen God van zaligheid voor zo een als ik ben. En toch merk je dat ook onze Heidelberger zo'n kenner is van het hart. Want er blijft toch altijd een vraag dat zegt, hoe zit het dan toch precies? En dat brengt ons bij die tweede vraag, als daar dan staat, aangezien er maar een ene goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft en dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. U voelt als het ware dat de ziel daar toch mee blijft worstelen. Als ze zegt, als er nou één God is, hoe kunnen er dan toch drie zijn? En als er dan drie zijn, hoe zit het dan met die eenheid? Want de Heer heeft zich toch in zijn woord geopenbaard als de enige waarachtige God. Hij heeft het toch tegen Israël gezegd, hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. En moest ook Jesaja het niet verkondigen tegen het volk. Ik ben de Heer en niemand meer, buiten mij is er geen God. En was dat niet het unieke en radicale onderscheid tussen Israël en al de andere volken? Zij geloofden in één God, terwijl al die omliggende volken een meer godendom aanhingen. Je voelt als het ware dat de Heidelberger het vraagt met beving. Maar als er dan drie goden zijn, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dan zijn er dan meer goden dan de Heer alleen. Maar als dat dan waar is, dan is Hij toch niet de enige, de absolute, de hoogverhevenen, wiens toezicht gaat over alle dingen op wie ik mij in mijn grootste nood en aanvechting kan verlaten. Hoe zit het nou toch? Als dat de ene keer gezegd wordt dat hij een ene God is, de machtige, de verhevene, hoe kunnen er dan drie goden zijn, drie machtige, drie verhevenen? Hoe kan dat toch? O gemeente, en daar heeft de kerk nou alle eeuwen mee geworsteld, om daar nu iets over te zeggen. Athanasius, die bekende kerkvader, hij heeft ook God gesmeekt om licht over deze dingen. En hij heeft het onder woorden proberen te brengen. Maar hij kon eigenlijk alleen maar zeggen wat het niet was. En dan schrijft hij het, en ik lees het maar even voor. Opdat u iets zou voelen van de worsteling ook van de eerste kerk. Met dat geheim van de drie-eenheid Gods. Dan schrijft Athanasius. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Desgelijks is God de Almachtige, de Zoon de Almachtige, de Geest de Almachtige. En nochtans zijn er geen drie Almachtigen, maar is het één Almachtige. Alzo is de Vader God en de Zoon God en de Heilige Geest God. Nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon is Heere en de Geest is Heere. Nochtans zijn het drie Heeren niet, maar is het één Heere. En dan komt hij als het ware tot een conclusie. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. U voelt dit zijn stemmen onder de jaren geleden. Je voelt de worsteling om iets onder woorden te brengen wat niet onder woorden te brengen is. En als je ergens merkt, gemeente, dat het gaat om een geloofsleer en niet om een begripsleer, dan is het wel hier in deze zaak. Augustinus, de grote denker van de vroegchristelijke kerk. Hij was een keer op het strand aan het wandelen en toen liep hij ook te mediteren over de drie-eenheid Gods. En hoe meer hij erover dacht, hoe moedelozer hij werd. Hij kon het niet vatten. Hij kwam er niet uit. En op een gegeven moment, als hij daar over het strand wandelt, dan ziet hij daar een klein meisje. Het kleine meisje heeft met een schep een kuil gegraven. En ze loopt met een emmertje naar de zee toe. En ze gaat met dat emmertje water die kuil vullen. En Augustinus, hij komt bij haar. En hij zegt, wat doe je daar? Waarop het meisje antwoordt en tegen hem zegt, ik wil al het water uit de zee naar de kuil brengen. En toen begreep Augustinus dat evenmin als die kuil al dat water van de zee zou kunnen bevatten, ook zijn beperkt verstand nooit het mysterie van de drie-eenheid zou kunnen doorgronden. En daarom, gemeente, gaan wij terug naar het antwoord van onze Heidelberger op die vraag van: maar hoe zit het dan als wij God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest God noemen? En er zijn dan toch geen drie goden, hoe zit het dan? Wel, dan kan ook onze Heidelberger niet anders zeggen bij al die vragen: omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is als het ware het antwoord van al de tegenspraak, van al ons denken en doordenken. Dan is maar één antwoord: hoe kan dat nou? God drie en toch één. Waarom, hoe? Er is maar één antwoord op. En dat is omdat God zich zo geopenbaard heeft. En of ik dat nou geloven kan of niet, of ik dat nou aanvaarden kan of niet, of ik daar nou aan twijfel of niet, het is waar. Waarom? Omdat God zich zo heeft geopenbaard. Heel eenvoudig gezegd: waarom is God de drie enige en toch één? Omdat de Bijbel het zegt. En daarom geloof ik het. En gemeente, daar komt het op aan. En dan zie je dat dat de geweldige confrontatie is in onze dagen. En je gevoelt het, en ik las het ook zaterdag nog in de krant, hoe dat daar die strijd gevoerd gaat worden en steeds schimmiger gevoerd gaat worden. Waarin getwijfeld wordt aan het geloof in het bestaan van God, die zich als de drie enige openbaart. En dan zien wij dat dat vanuit Amerika ook postvat in Nederland. Als er langs de grote wegen billboards verschijnen, waarvan uit Amerika de leus is overgenomen: dat is waarschijnlijk geen God. Houd dan ook op met bang te zijn en geniet te leven. Durf te leven. O, daar zie je hoe groot het verzet is tegen de openbaring Gods. En als je dan leest van wat Amerikaanse journalist Hitchens schrijft: Godlogenaar, zegt hij, ontwaak. Verhef uw stem tegen de vergiftigende invloed van het geloof in God. Stoot God van zijn troon. Het geloof is een waanidee dat miljoenen in een tyrannieke greep houdt. Voelt u het? Wat een ontzaglijk geweld er gedaan wordt op de belijdenis: ik geloof in God de Vader. Geloof in God de Zoon. Geloof in God de Heilige Geest. De waarachtige, enige en almachtige God. O, daarin zegt de mens: stoot die God van de troon. Daar durft de mens te zeggen: het geloof in deze God is een waanidee dat miljoenen mensen in zijn tyrannieke greep houdt. O, ik hoop, jonge mensen, dat je door genade tegen zo een zou mogen zeggen: maar ik geloof in God de Vader, mijn schepper en mijn onderhouder. Dat je door het geloof het uit mag schreeuwen en jubelen: ik geloof in Christus, mijn verlosser die leeft en mij uit de dood getrokken heeft tot het eeuwige leven. Ik geloof in God de Heilige Geest, mijn heiligmaking, die in mij woont en mij leidt en mij regeert en mij thuis zal brengen. Waarom? Als dat gevraagd wordt, wel eenvoudig. Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. En die dierbare geest mij het geloof begiftigd heeft. Dat ik in weerwil van wat heel de wereld zegt: ik geloof in God de Heilige Geest. Dat deze drie onderscheiden personen de enige en waarachtige en eeuwige God zijt. O, dat je dat mag belijden, jonge mensen. Tegenover alles wat erop afkomt. En de felheid is tegenwoordig zo groot dat de mensen zich niet meer noemen atheïsten. En A betekent mensen die niet in God geloven. Maar dat ze zich tegenwoordig noemen anti-theïsten. En dat wil zeggen tegen God. Oh, wat een ontzaglijk woord. En dan te beleven. Ik hoop dat je vanavond ook leren mag. Heer, en dat leeft nou ook in mijn hart. Tegen God heb ik gekozen. Maar door genade heeft God mij opgezocht. Door genade heeft Hij dat heerlijke evangelie aan mij geopenbaard. Door genade mag ik nu geloven in een drie-enig God. Liefde gemeente, Athanasius, hij zegt het nog één keer, we halen hem aan. Zo iemand dat niet geheel en ongeschonden bewaart. En dan bedoelt hij het geloof in de drie-enige God. Die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Wat een woord. Wie niet gelooft in de drie-enige God, zal zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan. O gemeente, dan krijg je ook te doen met al die mensen die het zo luid roepen, God van zijn troon. Die het geloof als een waanidee voorstellen. Als je daaraan denkt, dan zink je op je knieën. En dan vouw je je handen. En dan zeg je, o God, wilt u ook die Amerikaanse journalist bekeren. Voordat hij voor eeuwig verloren gaat. Ik geloof, dat is een genade. Want ik ben niet beter als die journalist die oproept om tegen God te zijn. Ik heb in Adam tegen God gekozen. Maar dat wonder, God zag naar mij om. God de Vader, boven mij. God de Zoon, Immanuel met mij. God de Heilige Geest, in mij. O, dat wonder van een drie-ene God. En dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 9 zo heerlijk. Dat wij dit alles weten uit hun werkingen. En voornamelijk uit degenen die wij in ons gevoelen. Dan mag er ook door genade iets beleefd worden. Dan mag het niet alleen een zeker weten zijn zoals het in Gods woord geopenbaard is. Mag er ook een hartelijk vertrouwen zijn. En mag ik ook gevoelen de werkingen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in mij. Als dan in zondag 1 gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven, dan mag ik het weten en gevoelen. Dat ik niet meer mijn eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dan mag ik het weten dat mijn enige troost is. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader niet één haar van mijn hoofd vallen zal. Dan mag ik weten dat God de Heilige Geest in mij woont, die mij van harte bereid maakt om tot Gods eer te leven. En die mij straks met al de uitverkorenen onbevlekt in het eeuwige leven stellen zal. O, wat mag ik dan toch heerlijk weten. En wat mag ik dat dan toch bij tijden gevoelen. Die vaderlijke zorg. O, die bevrijdende liefde van Christus. En dat heiligende werk van de Geest in mij. Heren, laat ik zo vanavond mij mogen verheugen. In een drie-enig God. Die te loven en te prijzen is. Tot in der eeuwigheid. En als je die drie-enige God nou niet kent, als je nou vanavond moet zeggen, ik heb wel geluisterd, maar ik versta die werkingen van de drie-enige God in mijn hart niet, mag ik je dan wijzen op je heilige doop, waar je gedoopt bent in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. En dan is het ook weer zo aangrijpend. Als je dat van de week in de krant leest, dat er duizenden, tienduizenden Engelsen zijn die hun doop ongedaan willen maken. Gemeente, dat is onmogelijk. Je kunt een brief ondertekenen dat je je doop ongedaan maakt. Een verklaring via internet aanvragen. Maar het is onmogelijk. Waarom? Omdat God niet liegen kan. Omdat wat hij belooft bestaan zal. En dat wast geen water van de zee. Dat neemt geen inkt weg wat God beloofd heeft. En daarom, jonge mensen, u die de Heere nog niet kent als die drie enige God, wat heeft Hij beloofd toen ge nog een kind waart? Toen ge zelf nog niet naar God kon vragen, heeft God al naar u en jou gevraagd. En heeft Hij zich aan je voorhoofd als de drie enige God geopenbaard en heeft Hij het beloofd. Ik wil uw vader zijn. Ik wil met vaderlijke zorg voor u zorgen. Ik wil alle kwaad van u weren en alle goeds u toeschikken. Toen ge gedoopt werd in de naam des zoons, heeft de zoon het met eedzwering beloofd. En ik wil u wassen in uw dierbaar, in mijn dierbare bloed. Ik wil u geven de vergeving der zonden. En de Heilige Geest, oh, Hij heeft het getuigd en ik wil u geven. Al wat ge in de belofte van het evangelie hebt, ik wil het geven en het geloof schenken waardoor ge toe-eigenen mag. O, dat je dan vanavond met die doop tot de Heere mag gaan. En zeggen, Heere, Gij hebt u in de doop geopenbaard. Als de drie enige God. Ik heb vanavond gehoord dat er buiten deze drie enige God geen zaligheid is. Ik heb vanavond gehoord dat die drie enige God een volkomen zaligheid heeft. Dat daar de Vader is die verkiest. Dat daar de Zoon is die verwerft. Dat de Heilige Geest is die toepast. Wat heb ik toch deze drie enige God nodig? O, dat je dan zo met dat woord van God en het sacrament tot Hem mag gaan pleitend op het woord der belofte. Al wat Hij in het evangelie beloofd heeft. En wat Hij in de doop bevestigd heeft. Heere, schenk het ook aan mij. Arme, verloren zondaar. O, en Hij zal het doen. Hij zal geen zondaar te vergeefs zich tot Hem wenden. En Hij zal het verhoren. Als daar de beden opgezonden wordt, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Wanneer daar die bede opgaat tot Hem, zal Hij horen en zal Hij zich openbaren. Zodat u ook op zijn tijd in verwondering mag meezingen. Want deze drie enige God is mijn God. Hij is mijn deel, mijn zaligst lot. Amen. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wij bidden u. Laten wij de onderscheiden werking van de drie enige God persoonlijk mogen ondervinden. Dat onbegrijpelijke wonder van de verlossing. Heere, dat gij nu gekomen zijt om te lijden en te sterven. O Vader, onze Schepper die uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Gij die van eeuwigheid een kerk verkoren hebt. O Heilige Geest, die daar trekt uit het aards gedruis. Om eeuwig bij u te doen wonen. Wat hebben we toch nodig en wat is het toch een wonder. Dat u zich zo in de schrift openbaart. En dat we nou niet één van die drie personen ooit kunnen missen. Hoe zouden wij de Vader kunnen missen. Met zijn vaderlijke zorg en verkiezende liefde. Hoe zouden wij de Zoon kunnen missen. Die met onbegrijpelijke liefde zijn leven gegeven heeft. Hoe zouden wij God de Heilige Geest kunnen missen. Die toe-eigent hetgeen dat we in Christus hebben. drie-enige God, u zij al de eer. O, dat we zo die werkingen persoonlijk mogen kennen. Bij aanvang en bij verdere voortgang onderwijs, leer ons toch. En als we die kennis nou niet bezitten, die geloofskennis, die waarachtige zielsbevindelijke kennis, Heere, geef ze dan in de weg van het aanhoudend gebed, in het achteraankleven van u de Heer, in het luisteren naar uw woord door uw lieve geest. O, geef toch dat die doop in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes ons werkzaamheden mag geven aan de troon der genade, om de belovend God te mogen kennen, om te mogen delen wat in de doop zo rijk betekent en verzegeld is. En wat gij in dat belofte evangelie geopenbaard hebt. Dat de kabinetten, Heere, van dat genadeverbond wijd open mogen gaan. Voor een verloren zondaar om die schatten te mogen kennen. Om als we dat niet kennen, dat we er vanavond eens missend mee naar huis zouden gaan. En dat we geen rust zouden hebben voordat we zouden mogen delen in dat heilgeheim. Deze drie-enige God is mijn God, die mij door de dood heen zal thuisbrengen in dat eeuwig vaderhuis daarboven. O aanbiddelijke God, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, leid ons toch meer en meer in die verborgenheden, om daar nu uit te mogen leven, daardoor getroost te mogen worden, ons daarover te verwonderen. Werk het uit genade. Heer, heb dank dat we zo deze zondag uit uw hand mochten ontvangen. En nogmaals, Heer, ziende op de omstandigheden belijden we het u. Het is alles, alles onverdiend van onze kant. Heer, dat we dan zo in diepe verwondering van u mogen ontvangen. Ga met ons mee de nieuwe week in. Wees bij ons als we vergaderen als kerkenraad, als we als synode bij elkaar komen. Heere, dan wacht ook het kerkelijke werk op uw zegen. Onthoud ons dan uw zegen niet. Ga ons voor met uw heiligt. Verlaat ons niet. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit de avondzang. De avondzang en daarvan het zevende vers. De gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van een drie-enig God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.